Wij gaan met elkaar lezen uit Lucas hoofdstuk 24. Het is een vreugde om vanmorgen weer bij jullie te mogen zijn en jullie weer te mogen ontmoeten. En ook samen ons te verblijden in onze Heer en Eiland, de Heer Jezus. Dat we ons echt mogen verheugen in Hem. En we hebben ook met elkaar gezongen, in zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot. En dat, dat trof mij, dat we ons mogen verheugen in het goddelijke wezen van de Heer Jezus. In zijn overwinning is onze overwinning. In zijn opstanding is onze opstanding. En in zijn goddelijke wezen is onze glorie groot. En we hopen dat we vanmorgen ook meer mogen zien van het goddelijke wezen van onze Heer Jezus Christus. We gaan met elkaar lezen in Lucas hoofdstuk 24. En daarna wil ik ook een aantal versen met jullie lezen uit 1 Korinthe hoofdstuk 15. Maar eerst lezen we met elkaar over de opstanding in het Lucas evangelie. En op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden. En sommigen gingen met hen mee. En zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen, waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is niet hier, maar hij is opgewekt. Herinnert u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was? De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden. En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichten ze dit alles aan de 11 discipelen en aan alle anderen. En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen die bij hen waren die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hun kletspraat en zij geloofden hen niet. Maar Petrus stond op en snelde naar het graf en toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was. En dan, daarna volgt het gedeelte over de Emmausgangers. En dan lezen we nog even verder in hoofdstuk 24 vers 36. En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. En ze werden angstig en zeer bevreesd. En ze dachten dat ze een geest zagen. En hij zei tegen hen, waarom bent u in verwarring? En waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. En raak mij aan en zie, wat een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hun de handen en de voeten zien. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tegen hen, hebt u hier iets te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op. En nou lezen we met elkaar in 1 Korinthe hoofdstuk 15. 1 Korinthe hoofdstuk 15. Vanaf vers 12. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos, u bent dan nog in uw zonden. Dan zijn er zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, dan zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden, en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door één mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook allen in Christus levend gemaakt worden. En dan lezen we als laatste met elkaar vers 30 en tot en met vers 32. En waarom lopen wij dan elk uur gevaar? Ik sterf elke dag en betuig dit bij de roem die ik over u heb in Christus Jezus onze Heer. Als ik naar de mens gesproken tegen wilde beesten heb gevochten in Efeze, wat voor nut heeft het dan voor mij als de doden niet opgewekt worden? Laten wij dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Oké, tot zover de lezing uit Gods woord. Het graf was leeg en zij verwonderden zich daarover en zij verbaasden zich daarover. Maar er waren engelen die verschenen en die vertelden dat Christus was opgestaan uit de dood. En daarna is Christus ook levend verschenen aan de discipelen. Heel wat keren, we lezen over minstens 10 keer dat Jezus levend is verschenen aan zijn discipelen. En zo ook hebben we gelezen in Lucas hoofdstuk 24... dat de Heer Jezus zelf in hun midden stond en tegen hen zei: vrede zij u. Ze waren erg in verwarring en ze waren erg bezorgd. En ze waren denk ik ook bang geworden van alles wat er was gebeurd. Ik denk dat ook het lege graf hun opnieuw angst had ingeboezemd. Want het was allemaal heel schokkend wat er was gebeurd en wat er gebeurde. Maar de Heer Jezus die stond in hun midden en die zei tegen hen: vrede zij u. En hij toonde hen hun handen. Hij toonde hen zijn handen en zijn zijde. En hij zei nogmaals tegen hen: vrede zij u. En dan lezen we ook in Lucas hoofdstuk 24 dat de discipelen het van blijdschap niet kunnen geloven. Dat is een opmerkelijk vers. Maar we lezen dus dat ze wel heel blij werden, maar dat ze het ook nog niet helemaal konden geloven. Dat is zoiets groots, zoiets moois, dat Jezus weer leeft en is opgestaan uit de dood. Maar we vinden dus deze twee veranderingen bij de discipelen door de opstanding van Jezus. In de eerste plaats hun verwarring en hun angst verandert in vrede. Vrede zij u. En in de tweede plaats hun droefheid en hun wanhoop verandert in blijdschap. En dat zijn de dingen waar wij vanmorgen over na mogen denken. De dood en de opstanding van Jezus Christus geven ook ons vrede en blijdschap. En het is een geweldige troost waar we vanmorgen bij stil mogen staan. En ik zou het ook als volgt willen zeggen. De opstanding van Jezus zorgt voor een wereld van verschil. We staan vanmorgen stil bij het feit uit de geschiedenis dat het leven totaal anders maakt. En wat ook maakt dat wij totaal anders in het leven kunnen staan. Ik durf te beweren dat de opstanding van Jezus Christus uit de doden, dat het feit uit de geschiedenis is, wat ons bewijst dat Jezus de Zoon van God is, wat ons bewijst dat Hij inderdaad was wie Hij zei dat Hij was, dat ons laat zien dat de dingen die Hij over zichzelf heeft gezegd, dat die inderdaad zo zijn. En dat zijn de meest uitzonderlijke en de meest bijzondere dingen die een mens ooit over zichzelf heeft gezegd. En vanmorgen mogen wij beseffen dat zijn opstanding uit de dood het bewijs is dat hij werkelijk de Zoon van God is. En zijn opstanding betekent voor ons een totaal verschil. Het maakt het leven voor ons totaal anders. Het is een verschil tussen nacht en dag. Een verschil tussen dood en leven. Een verschil tussen wanhoop en verwachting en perspectief voor de toekomst. En het geeft ons een geweldige zekerheid. Paulus zegt: zonder de opstanding van Jezus Christus is ons geloof zonder inhoud. En dat betekent dus ook dat de opstanding van Jezus Christus een groot deel van de inhoud van ons geloof inhoudt. De opstanding van Christus vormt voor een groot deel de inhoud van ons geloof. Als je trouwens ook even het boek Handelingen leest, en als je de preken nagaat van de apostelen in het boek Handelingen, dan spreken zij natuurlijk over Christus die gekruisigd is, maar ze spreken nog meer over Christus die is opgestaan uit de dood. En ze prediken, hij is opgestaan uit de dood, en dat bewijst dat hij inderdaad de Zoon van God is. Dat bewijst dat hij inderdaad de Heere is, dat hij de Messias is. En ze prediken eigenlijk nog meer de opstanding van Christus dan zijn kruisdood. En vanmorgen wil ik met u nadenken over de betekenis van Christus' opstanding voor ons. En waarom de opstanding van Christus ook voor ons vrede en blijdschap en enorme diepe zekerheid geeft. Het gaat even niet helemaal goed, geloof ik. Maar er wordt gezorgd voor de kinderen. Wat is de betekenis van de opstanding van Christus voor ons? In de eerste plaats dit. Nu weten wij zeker dat er echt volkomen vergeving is voor al onze zonden. Vers 17 uit 1 Korinthe hoofdstuk 15. Daar zegt Paulus, als Christus niet was opgewekt, als Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zinloos en dan bent u nog in uw zonden. Als Christus niet was opgewekt uit de dood, dan zegt Paulus, dan zou u nog in uw zonden zijn. Maar dat betekent dus dat nu Christus is opgestaan uit de dood, dat wij niet meer in onze zonden zijn. De straf op de zonde is de dood. De prijs die de zondige mens moet betalen voor zijn of haar zonde, dat is de dood. Als Christus in het graf was blijven liggen, dan zou dat betekenen dat hij ook voor zijn eigen zonden was gestorven. Dan was hij gestorven als ieder ander mens. Als Christus in het graf was blijven liggen, dan was hij blijkbaar ook zelf schuldig aan de zonde. En dan betaalde hij gewoon ook de prijs voor zijn eigen zonde. En dan was het in zijn geval niet anders als met alle andere mensen. Maar nu hij is opgestaan uit de dood, dat laat ons zien dat hij de straf, de zonde heeft gedragen. Dat hij de straf op de zonde heeft ondergaan en dat hij die straf ook heeft weggenomen. De dood is overwonnen, dat betekent dat de schuld is afbetaald. Nou, laat me proberen dat te illustreren. Als iemand in de gevangenis zit, is dat een straf op zijn zonde. Iemand heeft een overtreding begaan en zit in de gevangenis. En dat betekent dat een bewijs is van zijn schuld. Die persoon draagt schuld en die schuld is niet zomaar weg. Zolang die persoon in de gevangenis zit, is er nog schuld. Hechtenis is straf, straf vanwege schuld. Zodra iemand wordt ontslagen uit de gevangenis, komt dat of omdat de schuld is afbetaald, of omdat de straf is gedragen, of omdat iemand wordt vrijgesproken. Als het blijkt dat iemand onterecht in de gevangenis zit, dan wordt hij vrijgesproken. Met andere woorden, vrijheid uit de gevangenis betekent geen schuld meer. Vrijheid betekent onschuld. Gevangenisstraf betekent schuld. En zo is het precies met de dood. De dood, straf op de overtreding, betekent schuld. Maar opstanding uit de dood, net als bevrijding uit de gevangenis, betekent de straf is gedragen, de schuld is afbetaald en er is sprake van vrijspraak. De opstanding van Christus, lieve mensen, betekent dat onze God de dood van zijn zoon heeft aanvaard als genoegdoening voor de zonde van zijn volk. De opstanding van Christus betekent dat de Heere God de dood van zijn eigen zoon heeft aanvaard als offer voor de schuld van de mensheid. En dat is het eerste dat wij mogen weten. Jezus stierf werkelijk niet voor zijn eigen zonde. Nee, hij stierf niet vanwege zijn eigen schuld. Maar hij stierf vanwege onze zondenschuld. En hij heeft die ook werkelijk weggenomen. Getuige het lege graf. Dat is het eerste wat we mogen weten. Wat ons vrede en blijdschap mag geven deze morgen. En ik zou ook u willen herinneren aan het verhaal van Christen in de christenreis van Bunyan. Christen die gaat op weg en hij heeft het pak van zijn zonde nog op zijn rug. En hij gaat nog enorm gebukt onder zijn zondelast en onder zijn schuld. En hij zoekt naar de Heer Jezus. We hebben vanmorgen gehoord over het zoeken van de Heer en het zoeken naar de Heer. En uiteindelijk, Bunyan wordt er weggewezen, hij wordt de juiste weggewezen. En hij komt uiteindelijk bij het kruis. En hij knielt aan de voet van het kruis. En hij ziet op naar de Heer Jezus. En hij kijkt met de ogen van zijn hart naar wat Christus voor hem heeft gedaan aan het kruis van Golgotha. En op dat moment rolt het hele pakket van al zijn zonden en de hele last van al zijn schuld. En die enorme zware last die hij al die tijd nog met zich meedroeg, die rolt op dat moment dat hij knielt aan de voet van het kruis, rolt hij van zijn rug af en die rolt de berg af naar beneden. En dat hele pakket van zonde en schuld, dat valt weg in het lege graf. Dat is hoe Bunyan dat heeft geschetst. Het lege graf. Dat, lieve mensen, is het bewijs dat onze zonden werkelijk zijn weggenomen. En dat is goed nieuws. Er is werkelijk vergeving. De Heere gedenkt onze zonden niet meer. Het lege graf is als die zee. Die zee waarin de Heere al onze zonden heeft geworpen. Een oceaan waar het zo ongelooflijk diep is. Waar niemand ooit meer kan komen. Het kan wel 11 kilometer diep zijn in de zee. En daar diep beneden, daar waar niemand het ooit meer ziet. En zelfs de Heere God ziet het niet meer. Hij heeft al onze zonden geworpen in de diepte der zee. En hij gedenkt ze niet meer. Dat is het eerste wat wij mogen weten. En dat is waarom Jezus ook tegen de discipelen zegt: vrede zij u. En dat woord mogen we vanmorgen van de Heer ook horen. Niemand van ons heeft geen vergeving nodig. We zijn allemaal geboren als zondaars. We zijn allemaal geboren met van nature een enorm pakket en pak aan zonde. En ook door alles wat we hebben gedaan, hebben we zoveel zonde op onszelf geladen en zoveel schuld. Maar we mogen ook weten, er is geen onderscheid. Het hangt niet af van je eigen goedheid. Het hangt niet af van je eigen rechtvaardigheid. Maar er is geen onderscheid wie je ook bent vanmorgen en hoe je hier vanmorgen ook zit. En hoe zwaar het pakket van zonde ook is dat je tot nu toe met je hebt meegedragen of dat je vroeger met je hebt meegedragen. Je mag weten dat Christus als een verzoening voor je zonde is gestorven. En dat het lege graf betekent dat God in zijn dood al jouw zonden heeft meegenomen. En dat hij ze niet meer ziet en dat hij ze niet meer gedenkt. En daarom zegt Jezus op deze wijze ook tegen ieder van ons: vrede zij u. En dat mogen we vanmorgen horen. Jezus zegt ook tegen de discipelen: wie u hun zonde kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden. Er is echt kwijtschelding van zonde. Wij mogen tegen ieder die in Jezus gelooft zeggen: al je zonden zijn je kwijtgescholden. Dat mogen we uitspreken naar elkaar toe. Je mag het ook tegen jezelf uitspreken. Al je zonden zijn je kwijtgescholden. Niet omdat je het zo goed hebt gedaan, maar omdat Christus stierf en is opgestaan uit de dood. Dat is de eerste. Het tweede waar ik u bij wil bepalen vanmorgen, met name eigenlijk vanuit de 1 Korinthe 15, is dit. Ten eerste, we weten zeker dat er vergeving is. Ten tweede, wij mogen ook zeker weten dat er vergelding zal zijn. Het eerste is vergeving. Het tweede is vergelding. De opstanding van Christus geeft ons de zekerheid dat er uiteindelijk rechtvaardige vergelding zal plaatsvinden voor alle daden van de mensen. Trouwens, ik moest hierbij ook denken aan wat Paulus in Athene zegt. God roept alle mensen op om zich te bekeren, omdat hij een dag bepaald heeft waarop hij deze wereld rechtvaardig zal oordelen. En het bewijs, en dat zal hij doen door een man, en het bewijs dat hij dat zal doen door deze man, door Jezus Christus, is dat hij hem uit de dood heeft opgewekt. Dus de opwekking van Jezus, de opstanding van Jezus uit de doden, bepaalt ons er ook bij dat God deze wereld zal oordelen door zijn Zoon Jezus Christus. Er zal rechtmatige vergelding plaatsvinden. Paulus noemt in 1 Korinthe 15 vers 30 de offers die hij heeft gebracht vanwege zijn apostelschap. Hij zegt dat hij zelf elk uur in gevaar is geweest. Hij zegt: ik sterf elke dag. Hij noemt dat hij met wilde dieren heeft gevochten. En daarmee bedoelt hij dat hij ook veel vervolging heeft meegemaakt. En dat hij heel veel heeft moeten ontberen vanwege zijn navolging van Christus. Vele ontberingen om Christus wil. Paulus was niet alleen een gelovige in Christus, maar hij was ook een zeer toegewijde dienaar van Christus. En hij was zelfs bereid om offers te brengen voor de roeping die Christus op zijn leven had gelegd. En dan zegt Paulus in vers 19: als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, dan zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Wat een vers. Paulus die zegt eigenlijk: het leven met Jezus, mijn geloof in Jezus en mijn navolging van Christus, en dat ik doe wat Christus van mij vraagt, en dat ik een apostel van Christus ben geworden, dat betekent dat mijn leven veel moeilijker is geworden. Hij heeft niet een leven van luxe en een leven van overvloed en van comfort en van dat hij de hele tijd maar kan doen wat hij zelf wil. Hij leidt niet een leven waarin hij zo'n houding heeft van: nou, ik wil proberen om een zo fijn mogelijk en een zo rijk mogelijk en een zo comfortabel mogelijk leven te hebben. Nee, hij was een soldaat van Christus. Hij wijdde zich toe als een atleet om dat doel te bereiken wat God voor hem had, om de prijs van de roeping van God voor zijn leven, om die ook te bereiken en te behalen. En hij streed. Hij streed de goede strijd des geloofs. Dat betekent ook vervolging. Dan zegt hij: als ik alleen voor dit leven mijn hoop op Christus heb gevestigd, dan zou ik de meest beklagenswaardig van allemaal zijn. Ik heb helemaal niet een prachtig, fijn en luxe leven. Maar ik lijd ook om Christus wil. Maar, zegt hij, wij hebben niet alleen voor dit leven onze hoop op Christus gevestigd. Kijk, als dat zo zou zijn, als alleen maar dit leven er zou zijn, als het alleen maar zou gaan om dit leven, dan zegt hij eigenlijk: lang leven de lol. Hij zegt ook in vers 32... kijk, als de doden niet opgewekt worden, als er niet een toekomstig leven is, als de doden niet opgewekt worden en als God deze mensheid niet gaat oordelen, laten we dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Als er geen opstanding uit de doden is, als er geen oordeel gaat komen over deze wereld, als er uiteindelijk geen vergelding zal plaatsvinden, laten we dan maar eten, drinken en vrolijk zijn. Lang leven de lol, want er komt toch geen oordeel. Maar zo is het niet. Nee. Christus is opgestaan uit de dood. En alle doden zullen opstaan. Er zal een opstanding komen van alle doden. En er zal rechtvaardig worden geoordeeld. Ik denk, lieve mensen, dat er is al gerefereerd aan wat er afgelopen week is gebeurd in Kenia. Het gebeurt steeds meer. Soms denk je wel eens: zou dit het begin zijn van de grote verdrukking? Waar gaat het naartoe? Met al die moordpartijen in de naam van een bepaalde godsdienst. Mensen die religieus fanatiek zijn en menen dat ze met name christenen en joden moeten vermoorden. 147 was het, geloof ik, studenten. En ze werden geselecteerd. Als ze moslim waren, mochten ze naar buiten lopen. En als ze christen waren, werden ze onmiddellijk doodgeschoten. En dan worden we bepaald bij het bloed van de martelaren. En weet je, er gebeuren zulke walgelijke, vreselijke dingen in deze wereld. We leven in een wereld die zucht. Maar dan mogen we dit weten: Christus leeft. En alle daden zullen komen in het gerecht. God zal zorgen voor gerechtigheid. En dan zijn het niet die broeders en zusters van ons, die studenten, die afgelopen week een martelaar om Christus wil zijn geworden, die er het slechtst aan toe zijn. Nee, Jezus gaat staan in de hemel als er iemand sterft omwille van zijn naam. En hij haalt hem binnen, net als Stefanus door de Heer werd binnengehaald. En Jezus die trekt hen over de drempel van het Vaderhuis. Maar het zijn de mensen die dit hebben gedaan. die in de meest beklagenswaardige situatie zijn. Zij gaan een afgrijzelijk oordeel tegemoet. Maar dat is wel een troost, vindt u niet? Dat is een geweldige troost. Weet u, de hoop voor deze wereld. Dat denk ik wel eens. Als je de krant leest, als je het journaal ziet, als we elke keer weer bepaald worden bij zoveel onrecht in deze wereld. En sommig onrecht wordt door de mensen geoordeeld. Ja, er is rechtspraak en er moeten rechters zijn. En de overheid moet het zwaard hanteren namens God om het kwaad in te dammen. Maar er is zoveel onrecht in deze wereld dat niet geoordeeld wordt. Maar dan mogen we weten, de hoop voor deze wereld is de wederkomst van Christus. Het feit dat hij leeft betekent dat hij weerkomt en hij komt weer. En de doden zullen opstaan en de levenden en de doden zullen geoordeeld worden. En er zal een grote scheiding gaan plaatsvinden. En dat, lieve mensen, is de hoop voor deze wereld. Jezus zal zijn dorstvloer gaan zuiveren. En dat is ook de betekenis van de opstanding van Jezus uit de dood. Prediker eindigt zijn boek met deze slotsom. Vrees God en onderhoud zijn geboden. Want God zal iedere daad doen komen in het gericht over al het verborgen, het zij goed, het zij kwaad. En wij zullen alle voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Dat we zullen wegdragen wat we in het vlees hebben gedaan. En weet je, voor een gelovige in Christus hoef je niet bang te zijn voor het oordeel. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Wij zullen niet veroordeeld worden als het grote oordeel gaat komen. Wij zullen wel beloond worden naar onze werken. Ook wij zullen met ons meedragen wat we hebben gedaan. Voor ons zal er wel een bepaalde beoordeling zijn, maar geen veroordeling. En we mogen met vreugde mogen we uitzien naar het moment dat ook wij voor de rechterstoel van Christus zullen verschijnen. En dan zal hij zeggen, wel gedaan, goede en getrouwe slaaf. En dan mogen we weten dat we gewassen zijn in het bloed van Christus en dat we bekleed zijn met reine mantels. En voor ons zal er geen veroordeling zijn. En daarom moet het evangelie ook gepredikt worden in de hele wereld. Want Christus leeft en hij is degene die deze wereld zal oordelen. En ook wij moeten niet een houding hebben van laat ons eten, drinken en vrolijk zijn. Wij moeten niet in het leven staan met een houding van wat kan ik eruit halen voor mezelf. En lang leven de lol. Paulus zegt in de brief aan Timotheus, een weduwe die voor zichzelf leeft is levend dood. Ook wij kunnen levend dood zijn als we leven voor het genot en als we leven voor onze eigen winst. En als we niet weten wat het is om Christus te volgen, maar nee, wij weten anders. Wij kennen Christus als degene die een verzoening voor onze zonden is. En die ook is opgestaan uit de dood. En hij is onze meester, hij is onze Heer, hij is onze komende koning. En aan hem willen we ons leven toewijden. En willen de offers brengen die hij van ons vraagt. En willen de roeping volbrengen die hij op ons leven heeft gelegd. En ook wij willen de strijd strijden. De strijd des geloofs. En dat kan betekenen dat wij naar menselijke maatstaven misschien een beklagenswaardig leven krijgen. Dat we naar menselijke maatstaven of naar maatstaven van het hedonisme van deze tijd. En naar maatstaven van een cultuur die alleen maar gericht is op materialisme en op genot. Dat wij een beklagenswaardig leven hebben. Maar dat hebben we helemaal niet. We hebben het meest heerlijke leven dat er is. Want we leven met het oog op de toekomst. We leven met het oog op de wederkomst van Christus. En dat is onze glorie en onze hoop. Christus leeft en wij met hem. Dat is het tweede wat we mogen weten. We mogen zeker zijn van de vergelding die gaat komen. Ten derde. Niet alleen vergeving. Niet alleen vergelding. Maar ook verheerlijking. Wij weten nu zeker dat er verheerlijking zal zijn. Christus heeft de dood overwonnen. En dat zal straks ten volle blijken. Omdat Jezus leeft, zullen wij leven met hem. Vers 26 uit 1 Korinthe 15 zegt: de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. De dood is nog een vijand. En het is een bittere vijand. De dood is hard. Verscheurend. Jezus weende bij het graf van Lazarus. En ook voor ons. Wij zijn nog niet volledig en letterlijk verlost van de dood. Ook voor ons is de dood nog een vijand die wij tegemoet zullen moeten treden. Onze laatste vijand. Het blijft een vijand. Maar die vijand zal ook teniet gedaan worden. Wat is het moeilijk om afscheid van dierbaren te moeten nemen. Wat kan er intens verdriet zijn. Wat is het ontzettend moeilijk om geliefden in de dood te verliezen. En als er geen opstanding uit de doden zou zijn, dan zegt Paulus in vers 18, dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als er geen opstanding uit de doden zou zijn, dan zijn zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Maar, lieve mensen, zij die in Christus ontslapen zijn, zijn niet verloren. Ze zijn nu al bij Christus en straks zal er een opstanding van het lichaam zijn. Laten we met elkaar lezen 1 Korinther 15 vers 50 tot 57 als een bemoediging. 1 Korinther 15 vers 50 tot 57. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. En daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Wat een bemoediging. Wij mogen weten dat de Heer Jezus ons naar geest, ziel en lichaam zal behouden. Ook ons lichaam zal behouden worden. Dat betekent ook dat er een weerzien zal zijn met hen die in Christus zijn gestorven. Wij zullen voor eeuwig met de Heer zijn. Een eeuwig onvergankelijk leven. Dat is wat Christus ons geeft. En dat is wat Hij aan het licht heeft gebracht. Christus heeft onvergankelijkheid. Hij heeft eeuwig onvergankelijk leven aan het licht gebracht. En dat geldt zelfs voor ons lichaam. Uiteindelijk zal ook ons lichaam delen in het opstandingslichaam van de Heer Jezus. En dat betekent dat wij wel rouwen. Ja, wij rouwen wel. Ja, wij gaan wel door een rouwproces als we verlies lijden. Ja, natuurlijk zijn we intens verdrietig als we een dierbare naar het graf moeten dragen. Maar wij rouwen niet als deze wereld die zonder hoop is. Nee, straks zal de dood niet meer zijn. Straks zal de dood niet meer zijn. En voor een gelovige die in Christus is ontslapen geldt dat hij op zijn in heerlijkheid is opgenomen, wachtend op de dag waarop Christus zal wederkomen en geest, ziel en lichaam herenigd zullen worden bij de wederkomst van Christus. En als het lichaam zal opstaan uit de dood en dat wij in een onvergankelijk leven voor eeuwig met de Heere zullen leven. Wat een geweldige vertroosting. Ten eerste, waarom geeft de opstanding van Christus ons vanmorgen vrede en blijdschap? Ten eerste, er is volkomen vergeving voor al onze zonden. We zijn niet meer in onze zonden, nu Christus leeft. In de tweede plaats, er zal vergelding komen. God heerst over deze wereld. Hij is de koning der koningen. Machthebbers falen, aardse machthebbers slaan de plank gigantisch mis. Mensen doen heel veel dingen fout. Maar God zal zijn wereld zuiveren van alle kwaad. En dat is een heerlijk vooruitzicht. Waar we naar uit mogen zien dat er een einde gaat komen aan alle onrecht. En alle geweld en alle zonde en alle kwaad dat mensen doen. En in de derde plaats, we mogen weten dat er verheerlijking zal zijn. Christus leeft. En wij zullen met hem leven. En we rouwen wel vanwege de dood. Ja, de dood is er nog wel. De dood is nog wel een laatste vijand. Maar hij zal die vijand teniet doen. En de dood zal verzwolgen worden in de overwinning. En het graf zal ook voor ons volkomen overwonnen worden. Nou, ik wil afsluiten met een laatste voorbeeld uit de Bijbel. Jacob hoort van de dood van zijn zoon. Jacob hoort dat Jozef is gestorven. Dat vertellen ze hem. Ze hebben hem verkocht. Maar ze zeggen tegen hem dat een wild dier hem heeft verscheurd. Jacob scheurde toen ook zijn kleren en deed een rouwgewaad om zijn middel. En hij rouwde vele dagen om zijn zoon. Al zijn zonen en zijn dochter stonden op om hem te troosten, maar hij weigerde zich te laten troosten. En hij zei: voorzeker, ik zal treurend naar mijn zoon het graf afdalen. En zo beweende zijn vader hem. Jacob, die zegt: ik zal treurend naar mijn zoon in het graf afdalen. En hij weigerde zich te laten vertroosten. Jozef wordt in diepe, diepe rouw gedompeld. En er is geen vrede, er is geen blijdschap in zijn ziel. Maar dan lezen we later in hoofdstuk 45, als de broers van Jozef Jozef in levende lijven ontmoet hebben. Als hun ogen zijn opengegaan voor wie hij is. En als ze zijn bijzondere positie hebben gezien aan het hof in Egypte. En als ze dan de woorden overbrengen naar Jacob. Toen vertelde zij hem: Jozef leeft nog. Hij is zelfs heerser over heel het land Egypte. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Maar toen zij hem alle woorden overgebracht hadden die Jozef tot hen gesproken had. En toen hij de wagens zag die Jozef gestuurd had om hem te vervoeren, leefde de geest van hun vader Jacob op. En Israël zei: genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en ik wil hem zien voordat ik sterf. Wat een parallel met ons leven. Wij horen van zonde en onrecht en dood. En wij worden geconfronteerd met ongelooflijk veel slecht nieuws in ons leven. Het kan zijn dat je hier vanmorgen zit. Misschien zijn er wel dingen in jouw leven gebeurd. Net als in het leven van Jacob. Waardoor je zegt: ik heb hele lange tijd geen echte troost gevonden. Misschien heb jij jezelf wel geweigerd je te laten vertroosten voor de dingen die zijn gebeurd. Maar Jozef is een type van Christus. Jozef ging ook door een ongelooflijk diep dal. Maar hij werd bijzonder verhoogd door de Heere God. En Jezus ging door de dood heen, maar hij werd bijzonder verhoogd door de Heere God. Vanmorgen mogen wij de woorden horen. Vanmorgen worden ons woorden overgebracht vanuit de Bijbel. En deze woorden mogen we horen. En ik hoop en bid dat deze woorden ten aanzien van het leven van Jezus, dat Jezus leeft, dat deze woorden vanmorgen uw geest doen opleven. Dat vanmorgen uw hart en uw geest opleven vanwege de vergeving, vanwege de vergelding en vanwege de verheerlijking. En dat u ook zegt: het is genoeg. Dit is genoeg. Nu vind ik troost. Nu weet ik dat mijn verlosser leeft. Ik zal gaan. Ik zal gaan tot mijn Messias. Ik zal gaan tot mijn verlosser. En ik weet dat in hem dat alles is volbracht en dat hij de overwinning heeft behaald en dat ik met hem meer dan overwinnaar mag zijn. Halleluja. Zo mag onze geest opleven door het evangelie van de opgestaan eer. Halleluja. Amen.